Welkom bij weer een nieuw seizoen van De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Deze aflevering wordt live opgenomen vanaf de internistendagen.
Welkom, mijn naam is Amarens van der Vaart en ik zit hier samen met Anna Verhulst. Nou, ik kijk persoonlijk heel erg uit naar deze aflevering, want laten we eerlijk zijn, we ontkomen er in de spreekkamer niet meer aan. Mensen die binnenkomen met ideeën of gedachtes waarvan je als dokter snel denkt, waar komt deze overtuiging eigenlijk vandaan? Of ze nu gebaseerd zijn op een overtuigend verhaal van iemand anders, of op een TikTok-video waarin iemand bevlogen een blok boter naar binnen werkt, we moeten er wat mee. En misschien nog belangrijker, hoe gaan we er als artsen goed mee om? Om die vraag te beantwoorden hebben we twee gasten uitgenodigd. Allereerst Joey Sleuver. Je bent social media expert, je bent ondernemer. En tegenover jou zit Robin Peters, internist in het Erasmus MC, oud-voorzitter van de NIV en niet onbelangrijk onze podcast-pionier van De Grote Visite. Welkom allebei.
Dankjewel.
Het is natuurlijk geen toeval dat we jullie samen hebben uitgenodigd. Want de gemeenschappelijke deler van jullie beiden is het platform Dokters Vandaag. Een initiatief dat juist tegengeluid probeert te bieden aan al deze medische desinformatie. Maar voordat we dit onderwerp gaan induiken, moeten we jullie eigenlijk even wat beter leren kennen. En dat wil ik doen aan de hand van het thema van deze internistendagen, de kunst van het vak. We gaan geen medisch inhoudelijke vragen stellen.
Mag gewoon, hoor. Ja, natuurlijk. Ik weet inmiddels alles van TikTok.
Ik ben wel benieuwd. Waar haal jij inspiratie uit voor je werk?
Voor mijn werk, de inspiratie? Nou, eigenlijk komt inspiratie natuurlijk van alles. Hè? Dat zal iedereen ook wel herkennen. Dat je natuurlijk de beste ideeën altijd krijgt als je gewoon onder de douche staat en niks aan het doen bent. Dus dat zit eigenlijk natuurlijk in alles. En social media is één grote kopieermachine. Daar doet iedereen elkaar na. Dus daar komt mijn inspiratie in ieder geval niet vandaan.
Oké. Dus buiten de schermen om.
Ja, vooral. Ja.
Oké, heel goed, heel goed. En Robin?
Ik haal mijn inspiratie vooral uit mensen die dingen heel goed kunnen die ik niet kan. Dus ik vind het altijd heel erg leuk om het te omringen met mensen met andere kwaliteiten. Wat ik heel gaaf vind nu en wat is juist ook onze jongere generatie. Onze internisten in opleiding, onze jonge klaren. Waar vaak heel veel energie en betrokkenheid in zit. En die zich inzetten voor allerlei belangrijke onderwerpen. Dat vind ik gaaf om te zien.
Dus de bevlogenheid.
Exact. Ja.
Ja, van de jonge generatie. Nou, mooi. Misschien moeten we het eerst eens even bij de koe bij de horens vatten. Want wat is medische desinformatie nou precies? Desinformatie, misinformatie?
Ja, daar zit natuurlijk wel een verschil tussen. Je hebt natuurlijk mensen die het gewoon echt niet weten en gewoon maar wat vertellen. En je hebt natuurlijk mensen die gewoon moedwillig verkeerde informatie geven. Terwijl het wel anders is. En ja, dat is natuurlijk helemaal niks nieuws. Dat bestaat natuurlijk echt al heel erg lang. Vroeger was dat natuurlijk gewoon je buurman of je buurvrouw die wat vertelde. En wat niet waar hoeft te zijn. En wat je natuurlijk ook wel vaak ziet bij dit soort dingen is dat het anekdotisch is. Dus iemand heeft iets meegemaakt of kent iemand die iets gehad heeft. En dan aan de hand daarvan een oplossing heeft voor een kwaaltje of wat dan ook. Of om beter, gezonder te worden. Nou, en dat is eigenlijk wat het is. En je ziet natuurlijk vooral dat door social media, dat is het podium wat er nu aan gegeven wordt, waardoor dus iedereen van alles kan vertellen en dat het ook nog eens een keer een groot bereik heeft.
Ja, en dan noem je eigenlijk de onschuldige burger, hè, die iets heeft meegemaakt. Maar we kennen natuurlijk ook, hè, de voedingssupplementen die aan worden geboden met helemaal persoonlijke zakjes met vitamines erin. Maken die intenties nou nog uit?
In bereik maakt dat natuurlijk eigenlijk vrij weinig uit. Je ziet wel dat op het moment dat jij natuurlijk een verdienmodel er zelf aan hebt hangen als zo'n zelfbenoemde gezondheidsguru, ja, dan speelt dat natuurlijk wel mee. En dan merk je natuurlijk dat mensen daar dus wel, dat belang dus wel daadwerkelijk uitmaakt. En wat je natuurlijk ziet is dat, en dat is wel vaak hoe influencers beginnen met dit soort dingen, dat is doordat ze dan toevallig iets zeggen en die video wordt dan goed bekeken. Dus die zegt toevallig, joh, ik heb een of ander middeltje gebruikt om van mijn verkoudheid af te komen. En dan kwamen ze erachter, oh, dat is een video die nu heel erg goed bekeken is. En dachten ze, nou, kan ik dat nog eens een keer doen met iets anders, wat ze dan misschien niet hebben meegemaakt. En zo groeit dat vaak en zo ontstaat dat vaak, dat mensen dus zo'n gezondheidsguru worden.
Ja, een soort self-fulfilling prophecy.
Ja, en die algoritmes die helpen daar dus heel erg bij.
Ja. En Robin, hoe schadelijk is dat nou eigenlijk?
Nou, er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden waarbij het wel degelijk schadelijk is. En wat dat betreft maakt voor mij de intenties ook echt wel uit. Ik denk je hebt natuurlijk de onbedoelde verkeerde adviezen. Je hebt de verdienmodellen zoals de voedingssupplementen, waarbij ik het soms zonde of vervelend vind voor patiënten dat ze heel veel geld uitgeven en denken nuttige dingen te doen die vaak niet helpen, maar ook niet per se schadelijk zijn. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar alle desinformatie die er is over het gebruik van anticonceptie, als je dan ziet dat mensen de temperatuurmethode aanprijzen als iets wat net zo goed werkt, maar vooral dat je dus ziet dat het aantal ongewenste zwangerschappen en abortussen bij jonge meiden weer toeneemt, daar kan ik wel echt heel kwaad om worden.
Ja, ja. En waarom werkt dit nou zo goed? Wat?
Nou, kijk, het vervelende natuurlijk hiervan is, en dat is ook met die ongewenste zwangerschappen en dat soort dingen. Het is ook, een heleboel mensen herkennen zich natuurlijk in zo'n verhaal. En die herkennen van, oké, door de pil voel ik me niet altijd even fijn of dat soort dingen. En dat is natuurlijk wat het vervelende is. Er zit vaak wel ergens een kern van waarheid in. En dat de oplossing misschien anders ligt, dat is natuurlijk wat anders. En dat zie je natuurlijk ook gebeuren. En het is ook niet maar één iemand waarvan ze dat dan horen, maar je hoort dat natuurlijk van meerdere mensen continu achter elkaar. Waar dat natuurlijk vroeger dan iemand was uit je eigen sociale omgeving, die dat zei, dan dacht je, oké, dat zal wel zo kunnen zijn. Ja. Maar nu zijn dat natuurlijk mensen die je eigenlijk zelf helemaal niet kent, maar waar je wel veel meer video's van ziet, waardoor je dus op een gegeven moment denkt, het is normaal.
Dus de kracht van herhaling, zeg je eigenlijk.
Wordt het probleem ook groter? Is er meer desinformatie in de laatste jaren?
Nou, het probleem wordt groter omdat mensen steeds meer social media gebruiken. Dus dan is er dus ook meer behoefte aan video's, zeg maar, die wel bekeken moeten worden. Als je natuurlijk kijkt dat Nederlanders 2 uur per dag gemiddeld op social media zitten, dan zijn er heel veel korte video's nodig om dat te vullen, zeg maar, met iets. Dus er is gewoon behoefte aan content. En op het moment dat dat zo is, dan neemt dat probleem natuurlijk ook toe. Want die algoritmes die zorgen ervoor dat extreme content en een beetje gekkigheid, dat beloond wordt. Dus als ik zeg de anticonceptiepil is vergif en dan een verhaal daarachter vertel, dan is dat interessante content waar mensen naar kijken. En dat hoeft helemaal niet waar te zijn. Dat is gewoon mijn mening. Ik vind dat niet.
Dat is ook wel een generatiedingetje, toch? Of niet? Want de generatie van nu die groeit op met TikTok en haalt daar de informatie vandaan.
Ja, en ik denk dat wat dat betreft een deel van het probleem wel groter wordt, is omdat die hele generatie ook primair verantwoordelijk is voor hun informatie alleen maar van social media. En waar je dus vroeger inderdaad die persoon op de hoek van de straat, die zei wat, en daar had je een aantal andere dingen tegenover staan. Nu heb je mensen die volledig in hun eigen algoritme zitten en het ook op basis daarvan geloven. Een van de, in ieder geval voor mij, meest illustrerende voorbeelden was een aantal jaar geleden met de verkiezingen. Ik gaf voorlichting op scholen over roken en ik raakte in gesprek met een aantal jongere scholieren in Rotterdam. Dus enorm etnisch diverse groep jongeren. En de PVV en Forum waren bij far de grootste partijen. En ik vroeg aan die jongetjes van, hoe komt dat nou? En die vonden dat allemaal logisch, want dat waren de enige twee partijen die ze kenden van TikTok. En dat waren de enige twee partijen die zich profileerden tegen het vuurwerkverbod. Dus alle jongens, of ze nou een Turkse, Marokkaanse of Antilliaanse achtergrond hadden, waren voor Forum voor Democratie vanwege het vuurwerkverbod. En als je zo ook naar de informatie, medische informatie kijkt, maakt het zo ongelooflijk belangrijk dat wij er dus met andere verhalen tegenover komen.
Ja, en dus ook wel een bepaalde duidelijkheid, concreetheid creëren daarmee. En wat we vaak zien, hè, de beste influencer is misschien wel de meest stellige influencer, de meest invloedrijke, terwijl de beste dokter misschien wel veel genuanceerder is, omdat dat nou eenmaal ook de wetenschap is. Is dat nou wel handig, die nuances die we dan creëren?
Ja, maar onderschat ook je publiek niet. En mensen weten heel vaak dat dingen niet alleen maar simpel zwart of wit zijn en dat er allerlei verschillende tussenkleuren zijn. Dus wees vooral ook eerlijk en zeg dat we dingen niet weten. En precies wat Joey net zei, er zijn mensen met bijwerkingen van de pil. Dus doe niet alsof de pil de enige oplossing is, maar vertel wel het eerlijke verhaal en dat als je klachten hebt, dat er wellicht andere opties zijn, maar niet dat alleen die temperatuurmethode is wat je moet doen. Dus ik denk dat daar voor ons een hele belangrijke taak ligt, is vertel dat eerlijke verhaal, zodat mensen uiteindelijk dan zelf hun keuzes kunnen maken.
Ja, wat je zegt herken ik, hè. We weten het niet. Dat is helaas ook soms het antwoord wat we moeten geven. Toch merk je dat mensen daar niet altijd genoeg mee nemen. Hè? Want ik ken wel de populatie op TikTok nu die zichzelf een chronische Lyme-infectie toebedeelt. Ja, dat komt ook voort uit een soort van gap tussen ons als dokters en de diagnose die de patiënt in de spreekkamer niet krijgt.
Nee, dat maakt het ook heel erg ingewikkeld. En het vervelende is natuurlijk dat op het moment dat jij een klacht hebt, wat dat dan ook is, je gaat iemand vinden die dat ook heeft op social media. Sterker nog, misschien word je er zelf wel onderdeel van, doordat je dan zelf ook video's daarover gaat maken. Met je journey van hoe je ziekte beleeft. Ja, ja. Dat is dan wat er natuurlijk gebeurt. En dan wordt dat natuurlijk steeds groter. En dan zie je ook nog eens een keer dat je daar succes mee hebt. Dus dan moet je ook eigenlijk in die ziekte blijven zitten. En dan wil je dus ook dat die diagnose uiteindelijk inderdaad klopt. Dat je dat dan ook krijgt. Terwijl normaal zou je natuurlijk zeggen, ja, mensen willen eigenlijk gewoon, die willen eigenlijk helemaal niet ziek zijn. Maar in dit geval kun je bijna gaan zeggen dat die mensen inderdaad wel ziek willen zijn. En dat het ook ergens klopt. En dat wordt alleen maar bevestigd door die omgeving. Je krijgt natuurlijk continu bevestiging eigenlijk van wat je hebt. En inderdaad, als jouw arts zegt, ja, die weet het niet en het zit tussen je oren of dat soort dingen. Ja, dat klopt. Dat kan die arts natuurlijk zeggen. Maar dan denk je zelf, ja, ik ben toch niet gek, want ik voel het echt. Ja. Nou, en daar, de bevestiging is natuurlijk heel erg groot. En die algoritmes, die zijn er natuurlijk ook op ingesteld dat jij natuurlijk continu eigenlijk die bevestiging krijgt. Want ja, je moet dat social media eigenlijk wel, die willen natuurlijk dat jij zo lang mogelijk op zo'n platform blijft zitten. Ja. Dus ja, dat is ook logisch eigenlijk dat je natuurlijk continu ergens bevestiging krijgt, want dan blijf je langer naar die video's kijken en dan ga je commenten en dat soort dingen allemaal doen.
Het is eigenlijk ook wel heel verdrietig, toch? Het is zo complex dat je op een gegeven moment zo'n identiteit van ziekte krijgt, dat misschien zelfs je inkomstenbron wordt, dat het je hele sociale kring is, je hele identiteit. En zie daar dan maar eens uit te komen. Het is eigenlijk ook wel gewoon heel verdrietig dat gebeurt.
Nee, dat is natuurlijk ook heel verdrietig, maar dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat mensen gewoon niet meer weten wat een arts doet, wat de wetenschap doet en hoe dat werkt. En daarbij, ja, ze spreken hun huisartsen natuurlijk ook minder, waar je vroeger natuurlijk je huisarts echt gewoon sprak en wist wie het was. En die kwam gewoon thuis als je hele hoge koorts had. Ja, dat gebeurt natuurlijk niet meer. Dus dat is echt wel een veranderende maatschappij. En ja, dit is nou eenmaal het platform waar ze op zitten en het venster waar ze in zitten. En dan moet je natuurlijk gewoon bedenken dat je dus ook de enige voorlichting die je krijgt, dat is van lotgenoten eigenlijk. Ja. En niet meer van artsen, want die zitten er gewoon veel te weinig op.
Of AI. Hè?
Ja, of AI. Ja, ja, nee, natuurlijk. Ja, dat is nog weer een verdiepende stap die daar genomen wordt. Want die geeft wel echt antwoorden.
Ja. En die kan ook niet zo goed geen antwoord geven.
Exact. Die zal niet zo snel zeggen, ik weet het niet. Nou, dat gebeurt gelukkig tegenwoordig wel steeds beter. Dat ze zeggen, ik ben geen arts en Dat gebeurt gelukkig wel.
De betaalde versie.
Ja. Is dat zo? Ja.
Nee.
Ja.
Maar dit is precies het proces waar jullie met dokters vandaag op proberen in te grijpen, toch? Kan je iets vertellen over de strategie dan maar om hiermee om te gaan?
Ja, nou kijk, ik werd hier dus gek van dat dit aan de gang is. Dat we dus met z'n allen worden voorgelicht door leken. En dat daar dus inderdaad gewoon echt gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Dus wat wij gedaan hebben is gewoon zo breed mogelijk onderwerpen pakken van, ja, wat leeft er nou? En welke vragen zijn er? En die beantwoorden we. En die beantwoorden we dus feitelijk. En dus inderdaad, als een arts het niet precies weet, dan zegt hij dat ook. En dat is alleen maar om ervoor te zorgen dat mensen ook gewoon weten wat artsen nou eigenlijk doen. En hoe dat werkt.
Ja, en ik weet nog dat we, volgens mij bij de allereerste opnames die we deden, dat ik ook aan jou vroeg, hè, van, is dit nou het juiste format? Omdat het best wel plain. Het was best wel, ja, saai is misschien niet het juiste woord, maar ik stond daar in mijn witte jas. Het was een filmpje van een minuut, anderhalve minuut, waarin ik gewoon een aantal dingen uitlegde. En het was heel statisch. En toen zei je ook van, ja, maar dit is juist de kracht, want je kan ook wel gek gaan doen, maar dan word je één van die vele influencers. Dus laten we het gewoon neerzetten als dokter. En ja, dat ging gelijk als een trein. Die eerste video, die werd voor mij 600.000 keer bekeken op de eerste dag. Dus er is heel veel behoefte aan.
En je hoeft gelukkig geen dansje of iets geks te doen om die aandacht te genereren. Dus
ik denk dat er dan veel minder mensen hadden gekeken.
In ieder geval een ander publiek, denk ik.
Hey, en waar let je dan op als je zo'n video maakt?
Nou, ik probeer wel natuurlijk wel heel goed op te letten dat alles wat je zegt, dat klopt. En dat waar nodig genuanceerd is. Dus ik probeer vooral niet de scherpte op te gaan zoeken. Omdat je dan weet dat op het moment dat je één keer uit de bocht vliegt en iets zegt wat niet helemaal juist is, en dan ben je geloofwaardigheid kwijt.
En let je ook op je taalgebruik? Er was toevallig, dat viel me op net in een filmpje over een blinde darmontsteking, wat jij vertelde, gebruik je het woord complicaties. En toen de gedachte die bij mij naar boven kwam was, goh, hoeveel van de mensen die kijken kennen dat woord complicaties? Dus ook taalgebruik moeten we gebruiken op social media.
Dat is een goeie. Ik let daar wel op, maar die was me niet opgevallen. Dus ik probeer het inderdaad zo, dat soort algemene voorlichtingsfilmpjes zo, ja, zo simpel mogelijk te doen. Maar ik dacht dat deze duidelijk was. Dankjewel. Ja.
Ik snap dat. Nou,
en waar je dus, wat dus wel echt zo is, is dat die zelfbenoemde gezondheidsgoeroes en influencers juist wel al die medische termen gebruiken. En dan merk je dus dat, want die moeten natuurlijk betrouwbaar overkomen, want die zijn niet echt arts. En als je dan artsen ziet, die gaan dan juist inderdaad in begrijpelijke taal proberen te vertellen. En dan denken mensen, ja, maar deze arts die weet dat helemaal niet, want die praat veel te simpel. Ja. Ja, en dat is wel een dilemma.
Is dit wel echt een hoogleraar? Denken ze wel, dat is wel weer geen complicaties.
Nee. Exact.
Oh. Hey, en we kunnen natuurlijk niet met z'n allen zulke mooie video's maken als jij, Robin. Hoe moeten we dit in de spreekkamer aanpakken? Hè? Stel, er komt een patiënt binnen.
Ja, het doet me een beetje denken aan ook, je moet in gesprek blijven. Je moet informeren van waarom zoekt iemand de informatie en waarom heeft, wat is de vraag erachter? Het doet me heel erg denken aan de discussie met alternatieve geneeswijzen die we 10, 15 jaar geleden hadden. Want we moeten ook gewoon onderkennen dat we als medische wetenschap niet voor alles een oplossing hebben. Op het moment dat mensen zich niet gehoord voelen, dan gaan ze naar andere dingen zoeken. Dus ik denk dat daar een heel belangrijke oplossing zit.
Ja, en ontkracht je het dan? Zeg je van, nou, dat klopt helemaal niet.
Nou, ik probeer uit te leggen hoe ik er naar kijk. Maar het moeilijke van ontkrachten is dat eigenlijk in die berichten altijd 85% van de dingen is waar. 10% of zo is een beetje grijs gebied. En er zitten een paar onzin dingen bij. En als je dan over die paar onzin dingen de discussie aangaat, dan lijkt het alsof die andere 10% wel klopt. Dus ik probeer veel meer mijn eigen verhaal te vertellen. En heel vaak gaan, op het moment dat je met mensen goed in gesprek komt, dan gaan ze daar wel in mee.
Dus jij zegt van, vertel het goede verhaal en ga vooral niet het slechte.
Ga vooral niet erop inhakken. Ga vooral niet de discussie aan waarin je niet luistert. En probeer te begrijpen welke vraag erachter zit. En dat verschilt ook weer heel erg per doelgroep. Hè. Je hebt bijvoorbeeld ook natuurlijk de hoogopgeleide ouders die heel kritisch zijn over vaccinaties. Dat is weer een hele andere doelgroep dan de mensen die gewoon Facebook gebruiken voor allerlei huistuin- en keukenkwaaltjes. Dus probeer te snappen wat erachter zit.
Ja, mooi.
Mag ik nog één vraag? Was ik heel veel benieuwd naar. Want met Dokters Vandaag kiezen jullie ervoor heel erg de eigen content te maken. Hè? Met betrouwbare experts. Is er ooit ook overwogen om juist wel de samenwerking met influencers op te zoeken? Om via die manier bereiken?
Nee, dat is verschrikkelijk. Dat moet je niet doen. Nee, want die influencers die hebben namelijk die doen alles voor geld. En dat weten de kijkers weten dat ook. Dus dat heeft helemaal totaal geen zin. En dan krijg je van die Famke Louise acties die gewoon helemaal niet achter de boodschap staan. Het is juist zo belangrijk, die echtheid en die authenticiteit. Dat is het allerbelangrijkste. En die influencers, laat ze lekker influencen over wat ze zelf belangrijk vinden. En je ziet het natuurlijk wel gebeuren. Hè? Want je ziet het natuurlijk wel met, als jij zelf zo'n ziekte hebt, dan zie je het natuurlijk wel gebeuren. Maar dan doen ze het zelf, omdat ze intrinsiek dat vinden en willen dat de wereld dat weet. En dan is het natuurlijk wat anders.
Weet je het verschil tussen debunken en het prebunken? Ook waar jij het in je presentatie net tijdens de internistendagen over had. Je wil eigenlijk voorlopen op de misinformatie.
Ja, nou dat wil je sowieso. Maar je wil vooral ervoor zorgen dat jij je eigen verhaal vertelt. En dus kijk, want er gaat over van alles gaat er gekkigheid rond. En het is elke keer is het weer een andere trend. Je kunt wel bezig blijven om dat te doen. Maar je kan ook gewoon zeggen, oké, dit zijn peptides en zo werkt het. Dat is het. En dan hoef je niet erop in te gaan van wat het allemaal wel of niet zou doen.
Ik zat zelf ook nog te denken, want we zijn natuurlijk getraind in shared decision making. We willen zo goed mogelijk samen met de patiënt keuzes maken. Stel dat je nou merkt van ik zit echt niet op dezelfde level of golflengte met mijn patiënt en de informatie bias is gewoon slecht. Is dat dan wel zo'n goed idee? Of moet je dan toch meer regie gaan nemen?
Ja, ik sowieso met shared decision making heb ik het gevoel dat het per patiënt heel erg verschillend is op welk niveau je daar in de regie pakt, omdat ook heel veel patiënten het gewoon fijn vinden. En heel vaak krijg je de vraag, ja, maar dokter, wat zou u doen? Mm-hmm. Of hoe kijkt u daarnaar? Dat staat voor mij een beetje los van wat er gebeurt op social media. En uiteindelijk is het toch zo dat je de meeste mensen in de spreekkamer wel kunt meenemen op het moment dat je hen voorlegt. Ik denk aan de andere kant ook wel dat ik als internist weer makkelijker heb praten, bijvoorbeeld dan een huisarts, die veel meer van die algemene vragen krijgen die wij in het ziekenhuis niet hebben.
Ja, je merkt natuurlijk ook best wel dat mensen dus ook niet meer weten wat ze van een arts kunnen verwachten. En dat is vooral wat je ziet, wat er een beetje misgaat. En waar je dus inderdaad met een vooringenomen mening eigenlijk bij die arts komt en zegt: Oké, ik heb dit. Jij moet het alleen even bevestigen en aantonen dat het zo is. Ja, en dat zijn vooral natuurlijk waar je mee te maken krijgt. En dan is gewoon het allerbelangrijkste dat je wel snapt waar iemand inderdaad vandaan komt. En dat je niet uitlacht van hoe belachelijk, hoe kun je dit nou denken? Maar dan er dus wel in meegaan. En gewoon snappen waarom het wel of niet is. En uitleggen dus hoe het wetenschappelijk zit. En dat, ja, en dan mag je nog steeds vinden wat je vindt natuurlijk. Dat is wel het ingewikkelde. Want dat hoor je dus wel dat steeds vaker gebeurt. Dat mensen gewoon eigenlijk al weten wat ze hebben.
Ja. Moeten alle artsen dan niet eigenlijk ook gewoon een klein beetje op TikTok en Instagram zitten, zodat ze in ieder geval weten wat de sfeer en wat daar speelt? Om daar ook genoeg idee van te hebben?
We zijn er wel mee bezig om daarover na te denken van oké, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die trends die er dan zijn, dat je daar niet door overvallen wordt? Want wat je natuurlijk vaak merkt is dat dan krijgt een huisarts krijgt er misschien 1-2 keer in de week opeens mee te maken. En dan denk je, oké, dit gebeurt blijkbaar vaker. En als je dat natuurlijk landelijk dan gaat kijken, dan blijkt dat inderdaad dat er een trend is. En voordat ik er een interviewtje over geef in het AD, ja, dan is het eigenlijk al te laat. Dus je wil eigenlijk daarvoor al zijn, terwijl wij die trends vaak wel zien. En dat is ook lastig, want ik weet dat ook met Robin, dat we inderdaad al maanden geleden over peptides hebben gehad. Maar jij wilde daar op dat moment nog niks over zeggen, omdat je daar dan dus niet zeker genoeg over bent, of wat die reden dan ook is. Maar dat is heel vaak heel ingewikkeld, omdat we dan die trends wel zien. Ja, en hoe ga je er dan mee om?
Ja, omdat dat is een heel goed voorbeeld, hè? Want we gebruiken natuurlijk ook heel veel peptides, juist ook als medicament. Dus dat maakt het ook moeilijk om een soort van generieke informatie te gaan geven. En voordat je het weet, ga je dan juist op het debunken zitten. Terwijl wij veel meer op het pre-bunker willen zitten.
Ik heb deze trend even gemist, denk ik. Wat was er over peptides op social media?
Jij gebruikt nog geen peptides?
Nee,
boemer. Anna Boemer.
Ik loop een beetje achter.
Nee, de peptides die worden. Ja, maar dat is een beetje een onzin natuurlijk. Want peptides is natuurlijk een verzamelnaam eigenlijk voor van alles en nog wat. Ja, en die kun je gewoon bestellen. En dan kun je jezelf lekker injecteren met eiwitten of met weet ik veel wat voor dingen allemaal.
Er zijn specifiek injecties met. Ja. Ja.
Peptides om jonger te blijven, om er beter uit te zien, of van alles en nog wat.
We gaan hier geen reclame maken, hoor.
Nee.
Kan het ook zijn dat al deze trends misschien ergens voortkomen uit het succes wat de geneeskunde boekt? Dus bijvoorbeeld, dan moet ik denken aan het hele verzet tegen de vaccinaties. We weten ook niet meer zo goed wat de consequenties zijn, omdat we er zo goed in geworden zijn.
Ja, ik denk voor een deel bij vaccineren is dat denk ik zo. Want op het moment dat je de ernstige ziektes die je voorkomt niet meer ziet, dan is dat de preventieparadox, hè, zoals dat heet. Ik denk met de meer algemene dingen heeft het heel erg te maken dat mensen gewoon zo gezond mogelijk ouder willen worden. En dat is iets waar je heel makkelijk in een één-op-één verhaal persoonlijk mensen op kunt aanspreken en allerlei zogenaamde tools kunt geven om daar aan te bewerkstelligen. En dat vind ik een van de dingen die ik dus moeilijk vind. Dat je dus mensen veel geld ziet uitgeven, denken dat ze heel bewust, heel slim bezig zijn en ondertussen met verkeerde aannames of verkeerde voorlichting of alleen hun geld weggooien, maar soms ook gewoon dingen doen die schade berokkenen.
Ja. Dus er zit helemaal geen kwaad achter. Dat is eigenlijk de conclusie. Wel achter wat er gebeurt, maar niet achter de intenties.
Nou, laten we gewoon zorgen dat patiënten meer blootgesteld worden aan de juiste informatie en dat we gewoon met elkaar in gesprek blijven. En dat je een situatie voorkomt waarin we tegenover elkaar staan. En ik denk dat is een van de belangrijkste dingen die we online ook met dokters vandaag proberen. En dat is iets wat we met z'n allen ook in de spreekkamer echt aan kunnen werken.
Nou, ik vind dat hele mooie woorden om mee af te sluiten. Joey en Robin, ik wil jullie ontzettend bedanken. Ik vond het een hele leuke podcast.
Tot op TikTok.
Tot op TikTok.
Nou, dank jullie wel.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van Met Online. Wil je weten wie het team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer.